gemeente een paar mededelingen namens de kerkraad. De tweede collecte is bestemd voor de Theologische Universiteit. Aanstaande woensdag 9 maart zal, zo de heren wil, de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid worden gehouden. De diensten vangen aan om 3 uur en om 19:30 in de middagdienst zal dan ook bediening van de heilige doop plaatsvinden. Aanstaande donderdag 10 maart zal de kerkenraad vergaderen om 19:30 en gelegenheid tot bezoek van die kerkenraad is er na 20:30. Aanstaande zondag 13 maart hoopt u in beide diensten voor te gaan, dominee Vlietstra. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 134ste psalm, het eerste en het tweede vers. Looft nu aller heren, Heer, gij zijne knechten, geeft hem eer en heft uw handen naar omhoog. 1 en 2 van psalm 134. We lezen het woord Gods verder in de eerste brief van de apostel Petrus. En daarvan het 4e hoofdstuk, de eerste 11 versen. 1 Petrus 4, de versen 1 tot en met 11. De Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overig is in het vlees, te leven. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen, waarin zij zich vreemd houden als gij niet meeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en uw lasteren, de welke zullen rekenschap geven degene die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Want daartoe is ook aan de doden het evangelie verkondigd geworden, opdat ze wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest. En het einde aller dingen is nabij. Zijt dan nuchter en waakt in de gebeden. Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander, want de liefde zal menigte van zonden bedekken. Zijt herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren. En iegelijk gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent. Opdat God in allen geprezen worden door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de schriftlezing. Het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in dit schriftgedeelte, dus 1 Petrus 4, de twee laatste versen die ik u zojuist las, de versen 10 en 11. En iegelijk gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent, opdat God in allen geprezen wordt door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zoeken wij nu Gods aangezicht en bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. We willen dankzegging doen voor het gezin van de Berg, waarin de afgelopen week een zoon geboren werd. Heren, aan de morgen van deze zondag, deze eerste dag van de nieuwe week, deze dag die een bijzonder karakter kreeg omdat u daar een gebod over hebt gegeven, aan de morgen van deze zondag willen wij uw heilig aangezicht zoeken. Allereerst om u te erkennen dat we weer een week zijn gespaard gebleven en dat uw goede hand nog over ons was uitgestrekt. Allereerst om u te danken ook, Heren, dat u ons deze dag doet beleven en dat wij nog samen mogen komen en dat het evangelie nog verkondigd mag worden en dat de naam van de Heere Jezus Christus nog bekendgemaakt mag worden. En dat er nog gelegenheid is voor zondaren om zich tot u te wenden, om bekeerd te worden en geloof te ontvangen. Heren, het past ons om u voor al die zegeningen toch ootmoedig te erkennen. Alleen als we dat echt zullen doen, dan hebben wij daarvoor nodig het werk van uw Heilige Geest. Want echt danken en dankbaar zijn, u de Heere de eer toebrengen voor al de goede gaven en de rijke zegeningen, dat doet de mens van nature niet. Dan kunnen we nog wel een paar dankwoorden spreken, maar dat is ook alles. Maar een dankbaar hart hebben we pas als u het ons geeft. En oprechte dankbaarheid jegens u de Heere voor de onverdiende gunstbewijzen, Het zal er pas zijn als dat hart tegelijkertijd door u ook gemaakt is tot een verbroken hart. Want een hart dat nog onveranderd is en dat nog heel is, dat nog versteend is, dat let op uw daden niet. We zijn immers allemaal dwazen en geen dwaas weet wat hij ziet. Zijn oordeel is verduisterd. We beseffen niet wie we zijn en we beseffen niet waar we heen gaan en we beseffen de waarde van het evangelie ook niet. En we beseffen de kostbaarheid van onze levenstijd niet. En we beseffen de ernst van de dingen niet. Heren, het gaat allemaal maar zo zijn gang. En wij staan er nooit eens echt bij stil. En dus is er ook de verwondering niet. De verwondering en de dankbaarheid. Dat gij nog arbeid aan ons besteden wilt. En dat gij het elke week nog een keer zondag doet worden. En dat gij ons nog onder de prediking van het evangelie samenroept. En dat gij ons nog de weg des heils laat verkondigen. O God, wij bidden van u, geef dat we het leren mogen. Voor het eerst, maar daarna ook steeds weer opnieuw. Dat het een wonder is dat u nog zo met ons handelt. Dat het een wonder is dat het oordeel, het definitieve oordeel, nog niet over ons uitgesproken is. Maar dat de deur der genade nog open staat en dat u ons nog nodigt en lokt en trekken wilt. Heren, laat dat ons tot diepe verwondering brengen. Opdat we zo deze zondag mogen beleven. En dan met de bede in het hart en met de verzuchting in onze ziel dat gij ons vandaag uw zegeningen zou willen geven. En dat we verstaan mogen wat tot onze vrede dient. En dat het werk van uw geest door u in ons leven ervaren mag worden. De toepassende werking waardoor uw woord ook voor ons gaat worden een kracht tot zaligheid. Heren, hebben we dat niet allemaal nodig? Hebben we dat niet nodig als we onbekeerd zijn? Maar hebben we dat niet net zo nodig ook als wij door uw genade op de smalle weg zijn gebracht? En als wij leerden lopen in het spoor van uw getuigenissen? Ach, wat hebben wij dan altijd weer nodig? De bediening van uw Heilige Geest. Zonder dat, Heren, is het in ons leven altijd weer dor en doods. Zonder dat is er geen leven aan onze ziel. Maar als u het werkt, als u het versterkt, als u ons hart weer naar u doet uitgaan, als u weer rechte honger en dorst geeft en ook de verzadiging en de stilling van die honger en die dorst, dan wordt het beleefd dat het goed is nabij God te zijn. Dat het goed is om u de Heere te kennen en te dienen. U die het allerhoogst en eeuwig goed zijt. Heere, schenk ons daar wat van. En laat deze kerkdienst en deze hele zondag in dat teken staan. Ga ons dan niet voorbij, o God. U hebt er alle reden toe om het wel te doen. Om ons aan ons lot over te laten en ons prijs te geven aan ons eigen godsdienstig gedoe. Wat vanuit ons nooit iets anders kan zijn. Maar, o Heere, doe niet met ons naar onze zonden. Vergeld ons niet naar onze ongerechtigheden, maar wilt u ons nog om Christus wil een genadig God en een ontfermer zijn en ons bezoeken met uw heil en ons door uw inkomst verblijden en ons zo een gezegende dag geven, Heren. Een dag waarin uw koninkrijk mag komen in het midden der gemeente en ook in ons leven. Een dag waarin het beleefd mag worden dat gij een waarmaker van uw woord zijt. Als u dan zelf gesproken hebt, ik zal mijn volk verblijden in mijn bedehuis. Heren, zie zo in gunst op ons neer. Wees met ons als het woord bediend wordt. Sterk uw knecht om dat te doen. Geef ons allen oren om te horen en een hart om te verstaan. En als wij in deze morgen geroepen worden tot de bevestiging van een aantal broeders in de ambten die gij in de kerk hebt ingesteld, Mogen ook dat deel, dat onderdeel van de eredienst dan met orde verlopen. En wilt gij en de gemeente, maar bijzonder ook deze broeders, iets doen ervaren van het goede dat u zelf bewerkt als u in het midden der gemeente mensen roept om uitdelers te zijn van de menigerlei genade Gods. Laat het in het hart van deze broeders mogen leven, heren, als zij hun ja-woord zullen spreken, dat ze een verwachting van u alleen hebben. En laten hun ogen op u, de heren, geslagen zijn en geef hen zo vrijmoedigheid om hun belofte voor het eerst of bij vernieuwing te geven en zich zo aan u en aan uw dienst te verbinden. Heren, wees gij een God van genade en maakt u het in alle dingen nog wel. We danken u voor het voorrecht dat u in het gezin van de Berg hebt gegeven, waar u opnieuw een kind aan de zorgen van deze ouders hebt willen toevertrouwen. Dat is een zegen van u. Laten ze het zo ook mogen zien en het zo ook mogen beleven, heren. Dan zullen ze er ook mee in u eindigen. En dan zal het ook hun begeerte zijn en steeds meer zijn om zelf in uw wegen te leren wandelen en hun kinderen in die wegen te mogen opvoeden. Gedenk ze in uw gunst en herstel de krachten van de moeder en geef ze samen met haar man alles wat nodig is om dit kind ook op te voeden in de vrezen van uw naam. Heren, wij bidden voor zieken, voor mensen die door ouderdom niet meer naar de kerk kunnen, voor allen die verhinderd zijn om met de gemeente op te komen. U weet wat er allemaal zijn kan. Vervul alle noden en geef dat ook in de wegen van tegenspoed. En bij de ervaring van het minder, het ouder worden en gebrekkiger worden, de ervaring mag zijn dat u een toevlucht bent en dat u weet wat nodig is, ook als onze levensdagen korter worden en als onze krachten minder worden en als er ziekte is en als er beproeving komt en als er eenzaamheid is en als er andere tegenslagen en moeiten zijn. Het leven is er vol van, heren, maar u weet toch ook de moeiten en het verdriet. U aanschouwt het, opdat wij het in uw hand mogen geven. Heren, als dat dan ook maar beoefend mag worden, schenk dat dan. En hoor ons zo in de wegneming van al onze zonden. Scheld ons al onze misdaden kwijt, o God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 122, het tweede en het derde vers. Psalm 122. Tweede vers, de stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op waar elk zich buigt. En het derde vers, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijft. Thank you. gemeente, een en andermaal is u de mededeling gedaan dat vanmorgen, zo de Heere wil, de bevestiging zal plaatsvinden van de in de vorige maand gekozen broeders die verkozen zijn tot het ambt van ouderling en diaken. Zo'n mededeling is vrij snel gedaan en u wist dat dat vanmorgen zou gaan gebeuren. Maar wat houdt dat nu eigenlijk in? Bevestiging van ambtsdragers, wat zijn ambtsdragers, wat is hun taak, wat is hun opdracht, hoe hebt u ze hen te zien, hoe hebben zij de gemeente te zien, mogen zij van de gemeente verwachten, wat mag u van die ambtsdragers verwachten? Zo van tijd tot tijd is het toch ook nuttig om vanuit het woord van God antwoord op deze en dergelijke vragen te zoeken. En een gelegenheid als die van vanmorgen biedt ons inderdaad daartoe een geëigende aanleiding. Om met elkaar eens stil te staan op wat dat is als ambtsdragers, als mensen die in zichzelf niets meer, niets anders, niets beter zijn dan wie dan ook in de gemeente tot dat bepaalde ambt worden geroepen en in dat ambt worden bevestigd. Laten wij aan de hand van het woord van onze tekst uit de eerste Petrusbrief eens zien wat de Bijbel daarover zegt. En nu weet ik wel dat als wij onze tekst lezen dat de apostel Petrus daar in de eerste plaats nog niet eens speciaal over ouderlingen en diakenen spreekt. Maar hij heeft het, en dat blijkt uit het verband wel, met name uit de verzen 7 tot en met 9, hij heeft het eigenlijk over het ambt aller gelovigen. In de eerste plaats gaat het dus over iedereen die de Heere mocht leren zoeken en vrezen en die tot het volk des Heeren behoort. En tot hen zegt hij dan ook dat ze hebben nuchter te zijn en te waken in de gebeden. En vurige liefde onder elkander moeten hebben, want de liefde zal menigerlei van zonde bedekken. En herbergzaam hebben te zijn jegens elkander zonder murmureren. En tot hen zegt hij ook in de eerste plaats dat naar de mate van de gave, de genadegave die God hen gegeven heeft, zij die ook aan elkaar hebben te bedienen. Het is hier dus duidelijk een tekst die je zou kunnen, waar je boven zou kunnen schrijven, de gemeenschap der heiligen. En dan in de geest zoals onze catechismus daarover spreekt, dat allen en een iegelijk die van de Heere genade hebben ontvangen zich schuldig moeten weten om hun gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten aan te wenden. Maar toch meen ik in onze tekst met name een aantal aanwijzingen te hebben ontdekt die er ook alle reden voor kunnen zijn om deze woorden van de apostel, met name in de verzen 10 en 11, bijzonder op het bijzondere ambt te betrekken. En dat zit in de eerste plaats in dat woordje uitdelers. Ik kom daar straks op terug. En dat zit in de tweede plaats in de woorden in vers 11, als het gaat over het spreken en over het dienen. Nu, dat wordt op andere plaatsen in de schrift zo ook gebruikt, maar dan met name betrokken op het bijzondere ambt. En vandaar dat wij het dus even losmaken uit die context van de gemeenschap der heiligen en van het ambt aller gelovigen, om het vanmorgen toch bijzonder te betrekken op de ambtsdragers in het midden der gemeente. U weet dat die een gave van Christus zijn. Want Christus, zo zegt Paulus in Efeze 4, heeft gegeven. Sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten. En de ambtsdragers die een bepaalde taak vervullen in de gemeente zijn dus een gave van Christus aan de gemeente. Met de bedoeling dat de gemeente daardoor zou worden opgebouwd. Paulus in datzelfde verband in Efeze 4 zegt, tot de opbouwing van het lichaam van Christus. Dat was de bedoeling. God heeft geen ambtsdragers gegeven. Christus roept geen mensen om hen op een ereplaats neer te zetten. Maar hij roept mensen om hen te laten werken in de gemeente tot opbouw van het lichaam van Christus. En hoe zullen ze dat werk kunnen doen? Wel, de Heere die roept is getrouw, die het ook doen zal. En hij verleent daartoe zelf de gaven. Daar begint onze tekst mee. En eigenlijk gelijk hij gaven ontvangen heeft. Er zijn dus mensen die een bepaalde gave ontvangen hebben. Misschien mag je van sommigen wel zeggen gaven in het meervoud. Maar dat kan ook niet van iedereen gezegd worden en dat hoeft ook niet. De apostel gebruikt uitdrukkelijk het woord in het enkelvoud. Indien iemand gelijk hij gave ontvangen heeft. Ontvangen heeft. Niet verworven, niet aangeleerd. Niet uit jarenlange ervaring verkregen, maar ontvangen. En zoals het eigenlijk er staat, als genadegave ontvangen. Zo staat het er. En eigenlijk gelijk hij genadegave ontvangen heeft. Uit gunst verkregen. En dat is ook onverdiend verkregen. Vanuit de vrijmachtige beschikking des Heren. Omdat de Geest soeverein uitdeelt zoals Hij wil. En iemand die zo een gave ontvangen heeft, kan zich daar dus nooit op beroemen. Je zou je nog kunnen beroemen op wat je gepresteerd hebt. Maar op wat je ontvangen hebt als een onverdiende genadegave. Het logisch verstand zegt toch al, daar kan een mens zich niet op beroemen. Daar kun je niet groot mee worden. Daar kun je niet hoogmoedig mee worden. Helaas lijkt het toch wel mogelijk om met wat je als genadegave ontvangen hebt hoogmoedig te worden. Want het komt kennelijk toch voor. Maar als je het recht beleeft en als je het als ambtsdrager recht beleeft dat de Heer je een gave of gaven gegeven heeft, onverdiend, dan zul je toch leven bij die woorden van de apostel. Wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? En omdat het een onverdiende genadegave is, moet die ook, zegt Petrus, bediend worden. En dat typeert nu terstond al de positie van de ambtsdrager, want hij is een dienaar en niet meer dan dat. Een dienaar, geen heerser, dat zegt de apostel in het volgende hoofdstuk nog eens heel nadrukkelijk. Niet als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als een voorbeeld der kudde geworden zijnde. Als een dienaar. Er worden ook al een hoop vergissingen gemaakt. Alsof een ambtsdrager er is om gediend te worden. Als zelfs de hoogste ambtsdrager zei dat hij niet gekomen was om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Als de hoogste ambtsdrager Christus zei, ik ben gekomen om te dienen, wat zal dan de kleinere ambtsdrager, dienaar, wat hij ontvangen heeft, kreeg hij nog niet eens voor zichzelf. Maar dat moet hij gaan bedienen. Dat moet hij gaan uitdelen. Dat is een bevoorrechting voor de gemeente. Want ik ben begonnen met te zeggen dat de Heer dat gedaan heeft tot opbouwing van het lichaam van Christus. En daarom wordt u bediend, gemeente. Daarom wordt er onder u gepreekt. En daarom worden er andere werkzaamheden verricht, opdat u er profijt van zou hebben. Opdat u er vrucht uit zou ontvangen. Opdat u zou leren de genade Gods te te beleven. Want wat wordt er dan bediend? Wat wordt er dan uitgedeeld? Wel, dat is denk ik de kern van de tekst. De kern van de hele zaak is dat uitgedeeld wordt de menigerlei genade Gods. En dat bepaalt ons dan terstond nog een keer heel nadrukkelijk bij het hele speciale van het ambt. Ze zijn geroepen, ze hebben gaven ontvangen, ze moeten die bedienen als dienaars, maar daarin zijn zij uitdelers. Uitdelers van de menigerlei genade Gods. Wat is dat voor een woord? De apostel gebruikt het in de Korinthebrief ook. De eerste Korinthebrief. Het evangelie gebruikt het ook in Lucas 16 bijvoorbeeld. En daar is het niet vertaald met uitdeler, maar met rentmeester. En als je het helemaal letterlijk vertaalt, dan moet je zeggen econoom. Zo luidt eigenlijk het Griekse woord ook. Het gaat om economen van de menigerlei genade Gods. Het gaat om mensen die over die menigerlei genade Gods het beheer gekregen hebben. Want dat is een rentmeester, dat is zo'n econoom. Hij heeft niets van zichzelf. Maar hij beheert de goederen van een ander. En dus moet hij er in alle verantwoordelijkheid mee omgaan. In het besef, denk maar weer aan de gelijkenis van die rentmeester, in het besef dat hij ook een keer geroepen wordt tot het afleggen van verantwoording. Geef rekenschap van uw uitdeler zijn. Geef rekenschap van uw econoom zijn. Van het feit dat u uitdeler bent. Dat is iets wat die economen, wat die uitdelers goed moeten beseffen. Ze staan onder verantwoordelijkheid. En ze moeten een keer uitleg geven van hoe ze het gedaan hebben. En waarom ze het zo en zo gedaan hebben. En vervolgens behoort bij die uitdelers, ik denk aan een woord van Paulus in 1 Korinthe 4, dat ze getrouw bevonden worden. Zo zegt de apostel dat. Dat ze getrouw bevonden worden. En degene die daarover oordeelt, zegt de apostel, is de Heer. De Heer van wie de goederen zijn die in hun beheer zijn gelegd. Getrouw moeten ze zijn. Dus niet zichzelf zoeken en niet hun eigen eer bedoelen, maar in alles hun zender, hun meester. Hun opdrachtgever bedoelen en eren. En wat zijn dan de goederen die aan hun beheer zijn toevertrouwd en waar ze de beschikking over gekregen hebben, die ze uit mogen delen? De goederen van de meester worden door de apostel genoemd de menigerlei genade Gods. Ziet u wat het eigenlijk is als de gemeente ambtsdragers krijgt? En wat het is als mensen tot dat werk geroepen worden? Dan gaat het ten diepste om de genade Gods. Dat die genade zou worden uitgedeeld. Dat die genade Gods de gemeente zou worden ingedragen. Begrijpt u nu waarom de Heere Jezus gezegd heeft, die hoort mij? Begrijpt u waarom de schrift er dan zo de nadruk op legt dat degenen die door de Heere gestuurd worden, de ambassadeurs van de Heere zijn, in wie God zelf u aanspreekt en bidt? Laat u met God verzoenen. Wat een rijke zegen is het dan als de gemeente ambtsdragers weer mag ontvangen. Want die komen, als zij het op de rechte wijze doen, dat moet er natuurlijk wel bijgezegd worden. Maar die komen naar Gods bedoeling genade aanbieden. De genade dat u zalig kunt worden. De genade dat uw zonden vergeven kunnen worden. De genade dat uw verloren leven gered kan worden. De genade dat de Heere stenen harten verbreken kan en weg kan nemen en der vleesen harten voor in de plaats kan stellen. De genade dat de geest wil wonen in een hart dat in zichzelf vuil en onrein is en dat hij het wil maken tot een tempel, tot een woonplaats Gods. Of het nu in de prediking is, of dat het nu op het bezoek is, of dat het nu in de catechisatielokalen zijn, of dat het nu in een diaconaal bezoek is. Het gaat allemaal weer om andere soorten werkzaamheden, maar in dat alles is het naar Gods bedoeling de genade die centraal staat. En die komt daarin naar de gemeente toe. Wat betekent dat? Niets minder dan dit. Dat de Heere ook door de ambtsdragers heen en door hun werk heen nog eens uitdrukkelijk bevestigt wat hij belooft, wat hij gezegd heeft. Dat hij het behoud van zondaren zoekt. Dat hij waarlijk geen lust heeft aan de dood van de goddelozen, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. Oh ja, dat legt een ontzaggelijk gewicht op het werk van de uitdelers die met genade Gods omgaan en met niets anders. En dat moet hun werk stempelen. Daarom kunnen ze het ook alleen maar doen als waarlijk de liefde van Christus hen dringt en motiveert. Maar juist dat hoge karakter dat ze met genade omgaan. Juist dat hoge karakter zal hen ertoe brengen om niet zo snel zichzelf te prijzen. En als Petrus dan spreekt over goede uitdelers van de menigelei genade Gods, dan gaat het Petrus niet om het oordeel dat die ambtsdragers over zichzelf uitspreken van ik ben een goede. Ze kunnen het in hun hoogmoed wel eens denken. Maar dat is al verfoeilijk voor God. En dat is al een stank in Gods neus gaat. Maar het gaat niet over wat ze zelf zeggen. Niet die zichzelf prijst is vertrouwd. Maar het gaat over wat goed is in Gods ogen. Hoe God hen keurt. En laten ze het zich maar goed bewust zijn. Degene die door God geroepen worden. Dat het oog des Heren over hun werkzaamheden gaat. En dat de Heere hun werken moet vol bevinden. En anders keurt hij hun werken ook nog af. En dan kunnen ze nog wel behouden worden als door vuur. Maar dan kunnen hun werken nog wel eens moeten verbranden. Zegt de schrift ook. Maar goed, oh, dat is een roeping die zo'n ambtsdrager heeft. Daarom om zichzelf gedurig goden beproefd voor te stellen. Opdat hij door God beoordeeld wordt. Niet in de eerste plaats door mensen. En wat die hem voor een cijfer geven voor zijn werk. En wat voor waarde die toekennen aan zijn ambtswerk. Maar om door God beoordeeld te worden. En door God bevonden te worden een ambtsdrager. Die niet beschaamd maakt. Nog even over die genade Godsgemeente. Want daar is de apostel nog niet over uitgesproken. Het gaat om de uitdeling van Gods genade. Maar wat is dat voor genade? Daar heeft de apostel een prachtig woord voor. Het is de menigerlei genade. Wat betekent dat? Dat betekent twee dingen. Dat er een veelkleurigheid in is en dat er een overvloed in is. De menigerlei genade, dat wil zeggen, er is voor iedereen genade. Voor iedereen afzonderlijk. Er is genade voor alle levensomstandigheden. Er is genade om te leven. Er is genade om te sterven. Er is genade om geduldig te zijn in tegenspoed. Er is genade om dankbaar te zijn in voorspoed. Er is genade om vertrouwend te zijn en een goed toevoorzicht te hebben wat het toekomende betreft. Er is genade voor het jonge leven. En er is genade voor de dagen van de ouderdom. Er is genade gepast op de onderscheiden noden en behoeften van elke afzonderlijke ziel. En met wijs beleid zullen de uitdelers, die het woord der waarheid recht hebben te snijden, met wijs beleid zullen de uitdelers op de onderscheiden noden hebben in te gaan. Wetend een woord ter rechter tijd te spreken, wetend een woord te spreken op de omstandigheden gepast. Daarom is nodig de gave des onderscheids. Daarom is nodig kennis. Niet alleen van Gods woord, dat allereerst. Maar ook kennis van wat er in een ziel van een mens kan leven. Kennis van het onderscheiden werk van de Heilige Geest. Want als je uitdeler van de menigerlei genade Gods bent, dan moet je ook weten te spreken met de onderscheiden soorten mensen. Met de bekommerden en de bevestigden en de aangevochtenen en de afgedwaalden en de eigengerechtigen. Kortom, met alles wat er zo in zo'n gemeente om kan gaan. Menigerlei genade. En ik zei, dat houdt tegelijkertijd ook de gedachte in van overvloed. Er is ruimte bij God. Er is veelheid van genade. Er is genade in ruime mate. En die mag, ja die moet ook ruim en rijk en vrij worden aangeboden. En aangedrongen bij allen en bij een iegelijk.
Ook in bondelingen toegepast moeten worden. Het zal toch deelachtig gemaakt moeten worden.
En als dat en bij een
min of meer gaat ontbreken en men
signaleert dat, dan gaat de apostel het wat specificeren.
Dan
als hij zo in het algemeen aangeduid heeft, menigerlei genade daar uitdelers van, dan heeft hij met name twee
nog weliswaar geen andere
groepen
inhoud, maar
die
dan
dat hebben te doen op het
hoofd.
Mensen
toch
die spreken,
min of meer hun diepte.
En mensen die dienen.
En dan
indien
wordt ook,
iemand
en
spreekt
ook,
als zo'n uitdeler van de menigerlei genade Gods. En indien
en
iemand dient als zo'n uitdeler van de menigerlei genade Gods spreken.
En dan gaan
of dat
ook
nu in de preekstoel
in de
is, of dat dat nu op de stoel aan het ziekbed is, of op de stoel bij het huis.
En dan gaan ook ontbreken
of wat voor andere plaats de
Heere
geeft om te spreken. Het gaat om.
Het was in die tijd
hoe,
dat, als ik het goed zie, er ook een
wat,
verschuiving.
Die spreken
op gang
als de woorden
van het accent
Gods
op de wedergeboorte.
Niet zijn eigen
naar
inzichten. Daar heeft
de
gemeente niks mee te maken. Dat is ook helemaal niet belangrijk. Dat heeft ook vaak met die menigerlei genade Gods niet zoveel uit te staan.
Dat is per definitie geen.
Niet eigen vindingen en eigen wijsheden. Want wat
als
richt een mens
daarmee tegelijkertijd ook de gedachten over de.
Maar de menigerlei genade Gods moet openbaar komen in de woorden Gods. En als iemand
en
geroepen wordt om te spreken, dan mag het wel gedurig zijn beden zijn dat de Heere zijn belofte vervult. De belofte, ik leg mijn woorden in uw mond. Zo dienen uw ambtsdragers te spreken en dat mag u van ze verwachten.
Van het feit dat er nogal wat contacten begonnen te komen.
En dat ze om daartoe bekwaam te zijn, zichzelf zoals het formulier zegt, en we zullen het straks weer horen, om daartoe bekwaam te zijn, zichzelf gedurig oefenen. In de overleggingen van de verborgenheden des geloofs.
Niet meer
oh ja, dat legt een ontzettende verantwoordelijkheid op degene die ertoe geroepen wordt. En als je dat op je af
ervaringen zoveel in het middel.
En als je daarbij ook nog het gewicht op je af voelt komen van de zielen die aan je toevertrouwd zijn. En waar je over hebt te waken, zo zegt de schrift ook, ze waken voor hun zielen. Dan kun je begrijpen dat er in de schrift mensen tegenkomen die zeggen, Heere, zend een ander. Wie
met zijn
is
heil
tot deze
in de geschiedenis maar sterk op de voorgrond plaatst.
Maar als de Heer het je niettemin toch op je ziel bindt, en als de Heer het je onmogelijk maakt om er onderuit te komen onder
die roeping,
dan kun je niet anders dan gedurig in afhankelijkheid de Heer spreken, Heere, wilt u mij
uit die eerste
een
periode al te boven,
wilt u me een bekwame, een goede uitdeler maken door de woorden die ik heb te spreken eerst in mijn mond te leggen, want anders spreek ik meer af dan dat ik opbouw.
nou,
en anders doe ik meer kwaad dan dat ik goed doe. En anders breng ik meer in verwarring dan dat ik mensen help en leid.
Zijn deze veranderingen.
Maar als dan zo ook de bediening van het woord, de woorden Gods tot de gemeente komen. Gemeente, begrijpt u dan ook wat een verantwoordelijkheid er voor de gemeente ligt? Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt,
het
welk uw zielen kan zalig maken. Zo zegt Jacobus, het ontvangt het woord dat in u geplant
de kerken in haar breedste vergadering inderdaad ook
in het besef dat dat woord en niet een ander woord,
van
maar
symptomen
dat
die erop
woord
wezen dat we dingen aan het kwijtraken
kan zalig maken.
Of dingen die
en
we
luister
die
zo
niet willen gaan het inleveren.
Te beden dat de Heere zijn woorden die hij in de mond van zijn ambtsdragers wil leggen, u ook indraagt in uw ziel. Zodat u bij voor het eerst of opnieuw ervaren mag dat dat woord Gods waarlijk een kracht Gods tot zaligheid is.
Jaren van het leven van professor
en dan noemt de apostel vervolgens ook nog in het 11e vers, indien iemand dient.
Jaren van zijn leven,
en daar gebruikt hij een woord dat vandaag de dag inderdaad op hulpbetoon, dienstbetoon betrokken kan worden. En dan kom je wel heel dicht in de buurt van het diaconale werk.
Zou er weer een kanselboodschap uitgegeven worden.
Want dat is in een gemeente van tijd tot tijd ook nodig en in allerlei omstandigheden nodig. Soms op financieel gebied. En dat heeft de Heere ook aan zijn kerk opgedragen om te zorgen dat de noden, ook de financiële noden, in het midden der gemeente geledigd worden. Soms op maatschappelijk gebied, want er kunnen allerlei problemen en moeilijkheden ontstaan in gezinnen, sociaal gebied, wat allerlei levensomstandigheden betreft. Maar dan gaat het er niet om dat de diakenen maatschappelijk werkers of sociaal werkers worden, want het blijft waar wat de apostel eerst gezegd heeft, uitdelers ook in die tak van arbeid van de menigerlei genade
Gods.
En om dat te kunnen, kunnen ze maar één kant uit. En dat is net als diegene die geroepen wordt om te spreken. Door. Naar de bron van alle zaligheid en naar de zender en naar de opdrachtgever en naar de eigenaar van de menigerlei genade Gods. Opdat ze zo zullen kunnen dienen als uit kracht die God verleent. Niet in eigen kracht. Maar bekwaam
vragen ten
gemaakt
van
door Gods geest.
De deelachtigmaking en hoe je de deel aan krijgt.
En dat is de opzet, dat is Gods bedoeling. Zo moet en door het woord en door het werk Gods
vragen worden in verschillende preken niet meer gesteld.
In het midden der gemeente openbaar komen.
Wordt niet meer benadrukt. Of niet meer
dat loopt uit op het grote doel dat de Heere ermee heeft.
Dan wordt hij
namelijk dat hij geprezen zal worden.
En zwaar
de verheerlijking Gods, daar gaat het
invloeden. Om. Voorzichtig
en bij wie dan?
Moderne
en in hoeveel mensen dan?
De grote aandacht.
Het mag onze aandacht niet ontgaan dat de apostel zegt opdat God in allen geprezen wordt.
Dat is niet verkeerd.
In heel de gemeente.
Antwoorden gegeven worden.
In allen die tot de gemeente behoren.
En al die aandacht voor de prediker.
In
voor
de ouderen en in de jongeren.
Deze tijd,
in degenen die de Heere vrezen, zeker. In hun leven, zeker. Maar ook
maar
in het leven
het
van hen die de Heere
de
niet vrezen. Die nog vreemdelingen van de genade zijn. Die er nog buiten staan. Die er misschien wel ernstig naar zoeken en naar staan. Maar er toch nog geen kennis aan hebben. Maar ook in het leven van hen die er afkerig van zijn. Die er geen interesse in hebben. En die een mate van onverschilligheid demonstreren. En die als het aan hen lag, liever een andere weg zouden inslaan. En met de Heere en met zijn dienst geheel zouden breken. Nee, het is Gods bedoeling niet om wie dan ook weg te sturen uit de gemeente. Om wie dan ook af te wijzen. Maar de bedoeling des Heeren is dat God in allen geprezen wordt.
in onze
kringen.
Oh ja,
het is ontzettend ernstig als je onder het aanbod van genade leeft. En als je hoort welke grote zaligheid er is. En dat er zo menigerlei genade is. Waar zondaren om niet deel aan kunnen ontvangen. Het is ontzettend ernstig als je dat grote goed dat de Heere laat verkondigen afwijst en je de rug er naartoe keert. En erbij uitspreekt, Heere, wijk van mij, want ik heb geen lust aan de kennis van uw wegen. Ik heb geen lust aan de vrezen van uw naam. Ik heb geen lust aan het gaan in het spoor van uw geboden. Ik heb geen lust in een gebedsleven en in een leven waarin ik steeds weer vraag, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En van nature heeft de mens er ook geen lust. Maar God heeft toch zo'n zonde daar die van nature er afkerig van is op het oog. En daarom zegt de apostel, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Doe toch niet zo dwaas om de geroepstemmen in de wind te slaan en de genade Gods te versmaden. Wie kiest toch voor het leven de dood? Het is niet Gods bedoeling om mensen in het verderf te storten, maar juist om ze te behouden. En daartoe krijgt u zo af en toe een ambtsdrager op bezoek. En daartoe worden ook in het leven van degene die er niet zo nauwkeurig mee leven, de woorden van vermaning en waarschuwing uitgedeeld. En daarom zitten er in de prediking van het woord van God ook elementen om u op te schrikken en u te doen denken aan uw ziel en hoe zult gerechtvaardig verschijnen voor God. Want de Heere wil in allen geprezen worden, ook in uw leven.
Bijbelse
en ook in het leven,
woord,
en wat een bemoediging zit daarin. Wat een bemoediging voor hen die misschien soms zo moedeloos kunnen zijn en soms zo vertwijfeld kunnen zich af kunnen vragen van, zou de Heere wel naar mij willen, oog? Zou er voor mij wel ruimte bij God zijn? Ik heb zo lang eigenlijk al geroepen en gezocht. En het lijkt wel alsof de hemel gesloten is en de Heere naar mijn gebed niet hoort. Ik durf er niet meer op te rekenen. En als er dan al eens een keer een bemoedigend woord klinkt, en als er dan eens een keer een belofte is waar je toch wat moed uitgrijpt, dan ben je het volgende ogenblik alweer bevreesd dat je je iets ingebeeld hebt en dat je je iets toegeëigend hebt wat niet voor jou was. De Heere zegt door middel van Petrus dat hij in allen geprezen wil worden.
Maar die door de moderne samenleving aangereikt.
En daarom gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan. Grijp moed. En laat u door de duivel niet altijd weer wijs maken dat de Heere het niet meent. En dat de Heere u niet op het oog heeft. En dat het voor u niet kan. En dat u geen heil bij God hebt. In plaats van moedeloos daaronder te worden. Grijp als het ware opnieuw moet en houd vast aan de Heere en aan zijn woord. En geloof zijn heil en troostrijk woord, ook als dat tot u gebracht wordt door de dienst van hen die door de Heere daartoe geroepen worden en die uitdelers mogen zijn van de menigerlei genade Gods.
Het is een heel mens.
En dan ook in het leven van hen die wat meer vrijmoedigheid hebben gekregen. En die het hebben mogen leren geloven voor zichzelf, soms met veel bestrijding. Maar dat het toch inderdaad God was die in hen begon te werken. Wel, waar brengt het ons? Is het niet daar, moet het ons niet daar brengen dat wij de Heere erom gaan verheerlijken, omdat God in allen geprezen wordt?
Waarom
zou het moeten zijn dat God de eer ontvangt? Gemeente, omdat het bij God begon. Het ging toch om genade?
Het ging toch om onverdiende gunst
die God aan onwaardigen bewijst? Het ging toch om datgene wat in de eeuwigheid al begonnen is. Dat God gedachte des vredes gedacht heeft en niet des kwaads. Dat God bij zichzelf besloten heeft zijn barmhartigheden te openen. Omdat God in zijn welbehagen besloten heeft om uit het gevallen menselijk geslacht zondaren zalig te maken. Het is toch alles onverdiend. En het is toch ook, het wordt toch ook beleefd als genade. Nu, waar brengt genade ons? Als er genade recht beleefd
ontwikkelingen
wordt,
is men ook
dan ligt de mens in het stof. En dan klinkt de lof des Heren uit het stof. God op het hoogst vernederd. En de zondaar op het diepst vernederd. God op het hoogst verheerlijkt en de zondaar op het diepst vernederd. Dat is de beleving en de vrucht van de beleving van wat werkelijk genade is. En daar moet het ook naartoe. Daar zal straks de hemel ook van weer galmen. Dat God in allen geprezen wordt door Jezus Christus. Want hem komt er toe, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Ja, zegt Petrus, dat zal waar en zeker zijn. Hij sluit zich er volledig bij aan. Als hij zegt,
wat
amen,
vaderen
dat is ook de begeerte van zijn ziel geworden. En dat wordt de lust van het hart van iedereen die op Gods genade heeft leren hopen, die van genade heeft leren leven, om God groot te maken, nu al in beginsel, en straks in volmaaktheid. Ja, is dat ook uw begeerte?
Dat past er.
Is dat ook uw lust?
Want we hebben geen enkele reden
dat God verheerlijkt wordt.
Boven andere mensen.
Dat niet wij, dat niet het onze, dat niet onze naam genoemd zal worden en op ieders lip zal zijn. Dat niet wij in het middelpunt zullen staan. Ook niet het vrome ik, ook niet het godsdienstige ik. Maar dat God verheerlijkt zal worden. Bent u daar van harte mee eens? Dat hem
toekomt. Deze
de heerlijkheid. Dat hem toekomt. De kracht. Dat hem toekomt. De eer en de aanbidding en de dankzegging. Dat hem toekomt. Wie is het ermee eens? Dat het hem toekomt.
Maar ik denk dat we in onze kring dan ook
geleerd heeft.
Moeten zeggen.
Wat hebt ge dat ge niet hebt
dat we er niet in geslaagd zijn.
Die geleerd heeft.
Om een
waarom was
synthese
het
te vinden,
op mij gemunt? Wat een wonder immers om het voorwerp van genade te zijn.
Anders
wat een wonder
dat lang niet
als
altijd
God je
duidelijk is.
En als God je in je verloren en ellendige staat middelijkerwijs door de prediking of door het onderwijs dat je krijgt stilzet. Wat een wonder als God, en hij doet het werk, ik weet het, maar hij doet het middelijk. Als God middelijke mens aan zijn nood ontdekt en geloof schenkt en vluchten leert en ruimte schenkt in zichzelf. Wat een wonder als een mens genade mag gaan beleven. Zodat het niet meer een woordje van zes letters is. Maar zodat het de beleving van de ziel is.
Die maar in Handelingen 20.
En als je
hij
dat
ontvangt, Joden en
dan zeg
Grieken,
je het met Petrus ook.
Bondskinderen
welke
heiden,
toekomt de heerlijkheid en de kracht
in
alle eeuwigheid.
Moeten we heilshistorisch spreken of exemplaren? De Bijbel.
We zingen nu uit het gebed des Heren,
het
negende vers.
Als u het voorbeeld van Israël neemt, allen onder de wolk enzovoort, pure heilshistorie. En Paulus spreekt exemplarisch, stelt zichzelf wel eens ten voorbeeld, Filippenzen 3, als hij het uit zijn eigen leven vertelt. En als hij zegt dat hij eraan jaagt, of hij het ook grijpen mocht, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Moet het belofteprediking zijn of kenmerkenprediking? We moeten ons dat dilemma niet laten opdringen. Het is geen Bijbels dilemma. Natuurlijk is de prediking van het woord belofteprediking, want het evangelie komt in de vorm van de belofte. Net als keerzijde de bedreiging. Maar de Bijbel laat ook heel duidelijk zien wie het zijn en hoe zij zijn. Aan wie de belofte vervuld wordt. De merktekenen van de ware christen. Christus spreekt de ware spreken. Wat zijn dat dan anders dan merktekenen? Zover die loop door de geschiedenis van onze kerk. Nu zijn we vandaag in 1992. Met heel die ontwikkeling met die fragmentarisch gebeurt, het is in vogelvlucht gebeurd met heel die ontwikkeling, die voor een deel in mijn gedachten en afbuiging van de ruimte en afbuiging. van wat ons vroeger samen vond. Zijn er nu nog één organisatorisch woord? We hebben tijd al geen kerksturingen van. Wel incidentele uitreden. We bleven bijeen. Maar is er nou echt één? Er zijn verschillen in de prediking. Er zijn ook verschillen in de liturgie. De vertaling die gebruikt wordt hier is ergens anders. Is anders dan ergens.
Gemeente, wij zullen nu overgaan tot de lezing van het formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen.
De psalmbereiding die in een andere gemeente gezongen wordt. In ene gemeente worden alleen maar psalmen gezongen.
Ten einde dan, geliefde broeders, en iegelijk mogen horen dat ge gezind zijt de voorzijde diensten elk in het zijde aan te nemen. Zo zult gij antwoorden op de volgende vragen. Mag ik u dan verzoeken op te staan?
Vrije liederen zingt uit het liedboek. Er zijn
ten eerste vraag ik u zowel ouderlingen als diakenen of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettig van Gods gemeente en
mitsdien
van God zelf tot deze heilige dienst elk in het zijne beroepen zijt.
In sommige gemeenten wordt dat nagelaten.
Ten tweede, of gij de schriften van het Oude en van het Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid. En alle leringen verwerpt die daartegen strijden.
Dat blijkt ook uit het al of niet.
Ten derde, of gij belooft uw ambt zoals dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouw naar uw vermogen te bedienen, gij ouderlingen in de regering der kerk nevens de dienaren des woords en gij diakenen in de bediening der armen. Belooft gij ook gezamenlijk u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaning indien gij u kwaamt te ontgaan. Wat is daarop uw antwoord, broeder Gardenier?
Of uit wat men doet. Dat we uit elkaar gegroeid zijn is ontegenzeggelijk. Dat er in Friesland reden was tot de oprichting van een bezinning.
De almogende God en Vader geven u alle tezamen zijn genade. Dat gij in deze uw diensten getrouw en vruchtbaar mocht.
Kijk dat mensen soms hun eigen gemeente waar ze wat qua woonplaats.
Zo wees dan gij ouderlingen naastig in de regering der kerk die jullie naast de dienaren des woords bevolen is. Wees mede als wachters over het huis en de stad Gods om een ieder getrouw te vermanen en te waarschuwen voor
in de loop van de jaren
hebt acht op de onderhouding van de zuiverheid van de leer en de vroomheid van het leven in de gemeente des Heeren.
Uit teleurstelling.
En gij diakenen zijt vlijtig in de verzameling der aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan, komt de bedrukten te hulp, verzorgt de weg te weduwen en wezen, bewijst weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs, zijt allen gezamenlijk in uw diensten getrouw, en behoud de verborgenheid des geloofs in een rein geweten, goede voorganger zijnde voor geheel het volk. Alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus. En hiernamaals ingaan in de vreugde uw zeren.
In ons kerkelijk leven tot zo'n vorm van besluitvorming.
Broeders, na wat het woord van God ons vanmorgen gezegd heeft, met name over de ambtsdragers en hun taak in het midden der gemeente, lijkt het me nou niet meer zo nodig om nog veel eraan toe te voegen. Ik wil u alleen van harte toewensen dat u van de Heere zelf de genade ontvangen mag. En voor uw persoonlijk leven, maar ook voor uw ambtelijk leven. Zodat u ieder op zijn eigen plaats getrouw bevonden mocht worden als een uitdeler.
Wat is in het eeuwjaar van het voortbestaan van onze kerken onze taak?
En wat de menige genade Gods is, dat moet je zelf
met
althans in beginsel
deze
gaan beleven.
Dat wij moeten terugkeren.
En daarom is het ook zo treffend altijd weer dat dat formulier spreekt. En misschien is dat wel een van de mooiste zinnetjes uit het formulier. Het geldt voor ouderlingen, maar het geldt naar mijn gedachten voor diakenen net zo goed. En het geldt voor de dienaren des woords eveneens. Dat ze zich gedurig moeten oefenen in de overleggingen van de verborgenheden des geloofs. U gaat met verborgenheden om.
Steken we onze hand
want genade is ten diepste een verborgenheid. verborgenheid. Weliswaar geopenbaard, maar daar moet je ook oog voor krijgen. En daar moet je ook zicht op hebben.
Of onder invloed van de evangelische bewegingen helemaal geen confessies. We hebben aan de Bijbel nodig.
En om daar is die confessie ons nog wat waar? Gods woord trouw onderzoeken en biddend. Maar ook kennis zien te krijgen van dat heilswerk dat de Heer door zijn geest verricht in het leven van mensen.
En met name aan die aspecten van het woord van God die
dan denk ik aan dat zinnetje wat er bij de diakenapart bij staat. Om met de troostelijke redenen uit Gods woord de armen en de ellendigen hulp te
wijzen.
Wel, er ligt een hele taak voor u. U hebt hem aanvaard. U hebt hem aanvaard. Ik vertrouw ook in bidend opzien tot de Heer. Zo kennen we elkaar. In verwachting dat de Heer die roept ook getrouw is. Dat hij het ook doen zal.
Mogen het dan ook uw ervaring zijn. Dat als de verkiezing niet meer voluit gepreekt wordt. Dan vervaagt het soevereine karakter van de genade.
Van tijd tot tijd echt is
en dat kan Batsiaans gebeuren. Dat kan Arminiaans gebeuren. Maar dan wordt gevraagd. Niet naar wat zegt de Heer. Maar wat wil de mens graag
doen. Dat het zijn roeping is. Dat is als de Heer er zelf in meekomt. En als hij, en soms op een manier waar we verwonderd over kunnen staan, zijn woorden in onze mond legt.
Gemeente,
laten we deze broeders toezingen uit de morgenzang.
En als dit element uit het woord van God in de knel raakt, dan raakt er nog veel meer in de knel.
Trouw verrichten tot uw Heer, dat uw gunst hun werk bekroon, uw geest en lijden en in hen woon, dat is het derde vers, gewijzigd.
Dan weten we geen raad meer met de heiligheid en met de rechtvaardigheid Gods ook. Dan verliest de weg haar betekenis. Dan taalt het besef dat God een God is die te alle dagen torent. En die de zonde straf. En dan zitten we allemaal gezellig onder de prediking. En nooit beter meer eens. Zoals Felix beter onder de prediking van Paulus.
Dat
werk van de Heilige Geest. In de toepassing. Niet alleen Christus Jezus als de verwerver van het heil hebben we nodig. Ook God de Heilige Geest die het in het hart van de zondaar gestalte geeft. Die het woord, het evangelie der belofte ook toepast aan het hart. Met alle aandacht voor de hele heilswerk. Bij de roeping.
Gemeente, en hiermee hebben wij dan tevens afscheid genomen van onze broeder Maas, die jarenlang de gemeente heeft mogen dienen in het ambt van ouderling. Hij zal geruime tijd niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen vanwege gebrekkige gezondheid.
Genade, goddelijke genade zal moeten blijven.
Niet meer herkiesbaar
waarbij
kon zijn.
Niets kan worden
zijn plaats kon
leeg
en moest worden opgevuld
en als een vrouw
door een ander. En al is hij er dan niet bij, we weten dat hij wel meeluistert. Wil ik langs deze weg, broeder Maassen, toch ook hartelijk danken voor al die inspanning die hij zich getroost heeft en voor al die inzet die hij gegeven heeft om in het midden der gemeente het werk van ouderling te verrichten. We weten dat hij het met de liefde van zijn hart gedaan heeft. We weten dat hij het gedaan heeft uit de overtuiging dat de Heer hem tot deze taak had afgezonderd. En we wensen hem van harte toe bij het klimmen der jaren samen met zijn vrouw dat de Heer hen in zijn gunst zal willen gedenken. En dat hij hen uit die menige lei genade zal willen bedienen opdat aan de avond van het leven, het licht
in de tweede plaats
van Gods genade
het invoeren
over
van allerlei
dat leven zal mogen stralen.
Waardoor we voor elkaar hoe langer hoe meer onherkenbaar te worden zijn. En waardoor al heel wat van onze kerkleden zich gedrongen en gedwongen gevoeld hebben om ergens anders een kerkelijk onderdak te zoeken.
Zijn, dat ook. Maar ontvangt maar deze dan mannen als dienstknechten Gods? Wil de ouderlingen die wel regeren dubbele eerwaardig achten en begeeft u gewillig onder hun opzicht en regering? Voorziet de diakenen met goede middelen tot hulp der armen, zijt weldadig, gij rijken, geeft mild en geeft ga en deelt gade mede. En gij die arm zijt, zijt arm van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied, wees dankbaar jegens hen en murmureert niet. Volgt Christus om de spijs der ziel en niet om het brood.
Wezenlijk toezicht op elkaar.
Die gestolen heeft steden niet meer, maar arbeider liever werkende met zijn handen wat goed is, opdat hij hebben mee te delen degene die nood heeft. Dit doende, elk in het zijne zult gij van de Heere ontvangen, het loon der gerechtigheid.
Maar
al zo wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons de Almachtige God aldus aanroepen en dan tevens deze dienst met dankzegging besluiten.
Maar ik denk dat dit het belangrijkste is wat wij zullen doen.
Heere God, Hemelse Vader, wij danken u dat het u belieft heeft tot meerdere wasdom van uw kerk, daarin te ordineren naast de dienaren des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen worden bewaard en de arme mensen onderhouden. En dat gij ons tegenwoordig in deze plaats verleend heeft, mannen van goede getuigenis die begiftigd zijn met uw geest. Wij bidden u, verleen hun meer en meer zodanige gaven als hun in de bediening van hun ambt van nodig is. De gaven der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding en der weldadigheid. Ten einde ieder zich behoorlijk kwijten in zijn ambt. De ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel. In het weren van de wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon. En in het vermanen en bestraffen der ongeregelde mensen. Insgelijks de diakenen in het naastig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen van de aalmoezen aan de behoeftigen. Ook mede in het lieflijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Schenk aan beiden, ouderlingen en diakenen, uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid volstandig voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te verdragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk, waarover zij gesteld zijn, opdat zij zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gaan onderwerpen en in eer houden door hun ambtswil. Geef ook aan de rijken milde harten tot de armen en de armen een dankbaar gemoed jegens degene die hen helpen en dienen. Ten einde alzo een iegelijk zich kwijtende in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt en het rijk van uw zoon Christus bevorderd mogen worden. Ja, Heere, geef dat degene die gij geroepen hebt om aan deze gemeente de leiding te geven en in het midden van haar te dienen, geef hen genade dat zij waarlijk uitdelers, goede uitdelers van de menigerlei genade Gods mogen zijn, omdat de genade Gods zo ook in de harten en in de huizen van de leden der gemeente mag komen. Dat is uw werk en dat zal altijd uw werk blijven, Heere. Laat het uw dienaren ook iedere keer weer voelen dat ze maar mensen zijn die niet het hart kunnen bereiken. Maar anderzijds, het is toch een rijke vertroosting dat het naar uw eigen inzetting is. Dat dit werk geschieden zal en dat u gebruik maakt van mensen. Al is het niet meer, al zijn ze niet meer dan slijk aan uw vingers. Maar dan is het toch nog een verwaardiging om slijk aan uw vingers te mogen zijn. O Heere, we bidden van u dat gij het geven wilt, dat zo in het midden der gemeente vrede en aangename rust gevonden mag worden, milde zegen haar verbreiden mag, en dat uw gunst, uw rijke gunst, die meer sterk dan de uitgezochtste spijze, heerlijk beleefd en beoefend mag worden, en dat, zoals het woord van onze tekst ons vanmorgen zei, God in allen geprezen zou mogen worden. Het komt u toe, Heere, de heerlijkheid en de kracht. zingen tenslotte uit Psalm 132 en daarvan het zesde en het tiende vers. Psalm 132, bekleed o hoogste majesteit uw priesters met gerechtigheid en ik zal Sions, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Met de rug naar u toe staan, Heer, achter de voeten. Dan is het ook wel. En nu hebben we maar een kort poosje van leven. En in die tijd moet die omkeer plaatsvinden. De terugkeren tot u. Moeten we u nodig gaan krijgen. Om de zonde leren te leiden. En dat aan wegvluchten. De Heer Jezus zoeken. Zijn genade kennen. Heer, geef dat we de levenstijd op gebruiken mogen. De tijd die zij geeft niet vermorsen, niet met ijdele dingen doorbrengen, maar dat we die tijd mogen benutten om geborgen te zijn als het straks voor ons ook tijd wordt om uit dit leven te scheiden. Niet alleen dan moeten we trouwens geborgen zijn, nu ook al, tegen de duivel, van onze Heere, tegen al de aanvechtingen, Heren. Wij de liefde van u, van laat uw geest en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons u allen. Die genade. Amen. Van de waarachtige bekering tot God. We danken u dat we het met elkaar over deze dingen mochten hebben, Heren. Dat ons zicht op deze dingen mocht worden verhelderd. Dat we naar de schrift mogen luisteren om te horen wat u daarover zegt. Maar nou blijft het toch ook nog nodig dat u het in onze harten uitwerkt. Denk aan ons allen. Wees ons nabij. Geef ons wat we nodig hebben. Bijzonder ook op de dag van morgen. Laat uw woord dan ook door ons verstaan worden. En geef dat het in ons leven een kracht tot zaligheid mag zijn. Hoor ons om Jezus wil. Amen.